Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en een extra collecte ten behoeve van de bouwkas. Aanstaande zondag zal de collecte voor de kerk zijn. En aanstaande zondagmorgen zal er, zo de Heere wil, ook bediening van de heilige doop plaatsvinden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 84, O God die ons ten schilde zijt. 84, het vijfde vers. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Exodus, daarvan het 2e hoofdstuk vanaf het 11e vers. Exodus 2 vanaf het 11e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 130. 130, het 4e vers, hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Exodus 2 vanaf vers 11. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit en ziet 2 Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden, doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian, en hij zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters, die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drinken. Toen kwamen de herders, en zij dreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudden. En toen zij tot haar vader Rehuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand van de herders, en hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man u gaan? Roept hem, dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Zippora, die baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Gersom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele van deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen.
Thank you.
Gemeente, nu we vanmorgen weer verder willen gaan lezen in de geschiedenissen van Mozes, zoals we die beschreven vinden in het boek Exodus, komen we vanmorgen toe aan een tekst uit het gedeelte dat ik u gelezen heb, Exodus 2. En ik kies de woorden uit vers 22 als uitgangspunt voor de prediking, 22b, waar wij lezen dat Mozes bij de geboorte van zijn zoon gezegd heeft: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Dan willen we in onze gebeden ook voorbeden en dankzegging doen. Zuster Vroeg in de Wijs Schilperoord zal morgen, als de dingen niet veranderen, voorlopig opgenomen worden in de Goede Ree. Jolijn Arendsman is thuis uit het ziekenhuis. Patricia van Erkel moet opgenomen worden om een operatie te ondergaan. De broeder en zuster Visser van de Donkere Weg hebben jongstleden vrijdag mogen gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. En de familie Boon is in verband met verhuizing vandaag voor het laatst in de kerk. Laten wij samen bidden. We mogen tot u komen, Heere. We mogen uw heilig aangezicht vanmorgen zoeken, nu wij rondom uw woord bijeen zijn en nu gij ons opnieuw in de gelegenheid stelt om te horen naar uw goddelijk woord. Wat een voorrecht is het, Heere, dat we dat woord hebben. We hebben er niet eens om gevraagd. En u hebt het ons toch gegeven. Er is geen mens die er ooit om gevraagd heeft of om zou vragen, maar u hebt het ongevraagd aan mensen toevertrouwd. Het waarachtige woord, het evangelie van uw genade, zoals u die met name ook in de Heere Jezus, in zijn komst, in zijn persoon, in zijn werk, in zijn offer hebt geopenbaard. Heere, hoe zouden we ooit deze gave van het goddelijke woord, van het evangelie, op de rechte wijze kunnen waarderen? Hoe zouden we u ooit dankbaar genoeg kunnen zijn voor het feit dat u ons niet in de duisternis laat voortleven, maar dat u het licht van het evangelie doet schijnen op ons pad? Wat zijt gij goed, groot in goedertierenheid, Heere. En wat komt daarin alleen al openbaar, dat gij waarlijk geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En nu geeft u ons niet alleen het woord, maar u geeft ons ook de verkondiging, de prediking daarvan. En dat geschiedt ook niet omdat mensen dat als een middel hebben uitgevonden, maar het heeft u behaagd om dat zo in uw kerk in te stellen. En het behaagt u nog altijd om door middel van de prediking zondaren zalig te maken. Laat de prediking dan in de ogen van vele mensen dwaasheid zijn, en laat het in de prediking dan ook over dwaasheden gaan. Want zo oordeelt de natuurlijke mens over de gekruisigde Christus. Die is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar laat het dan zo zijn, Heere, dat het oordeel van de natuurlijke mens over de prediking en over de boodschap die gebracht wordt negatief is. Het is uw gekozen middel om mensen op de weg des levens te brengen. En om hen op die weg die naar het leven voert ook te houden. En u hebt dat middel al zo menigmaal gebruikt, Heere. We danken u ervoor dat wij er ook nog in mogen delen, in deze middelen der genade. Maar nu kunnen we de rijkste weldaden van u ontvangen en de grootste zegeningen. En we kunnen in vele voorrechten delen, als wij een gesloten hart houden en als uw woord nimmer in dat hart binnendringt, als uw woord alleen onze oren bereikt En als dat zaad van het evangelie gestrooid wordt, maar bij de weg valt, of tussen de doorns inkomt, of op een steenachtige plaats terechtkomt, dan zal alles wat uw almacht wrocht ons toch niet bewegen om u te vrezen. En dan zullen we met al de geschonken weldaden toch nog verloren gaan. Heren, dat legt tegelijkertijd een geweldig gewicht op de dingen. Dat brengt ook een geweldige verantwoordelijkheid met ons mee, met zich mee. En dat bindt ons toch wel de zaak op het hart, dat wij u de Heren zouden moeten aanlopen als een waterstroom, om van u te ontvangen dat gij de God zijt die de wasdom geeft, ook op het gestrooide zaad in ons leven de wasdom zou willen geven. En dat u het zo zou willen besturen dat het zaad in een goede, in een door uzelf toebereide aarde mag vallen. Heren, en dat is eigenlijk de hoofdzaak die we van u zullen bidden in deze morgen. Dat is de eerste, en dat hebben we allemaal nodig, hoe verschillend we ook zijn. En met welke verschillende noden we ook in de kerk gekomen zijn. En wat voor gedachten we ook bij ons hebben. Dit hebben we in ieder geval met elkaar gemeen. De oudste en de jongste. We zijn aangewezen op het werk van uw Heilige Geest. Opdat door uw geest, uw woord, zijn kracht zal doen in ons leven. En opdat door uw geest dat woord ook zal blijken te zijn. Een kracht tot zaligheid. Heere, geef ons uw zegen. Geef ons uw geest. En laat het woord gepredikt mogen worden in betoning van geest en van kracht. Laat hij die ertoe geroepen wordt om uw woord ook in deze morgen hier in de gemeente te verkondigen, aangegord mogen worden met kracht van omhoog. En geef ons allen die hier gekomen zijn om te luisteren, een luisterend oor en een opmerkzaam hart. En mag het gehoorde woord met het geloof gemengd worden. Dan zal het ons inderdaad niet ledig laten. Dan zal het uitwerking hebben. Dan zal het zegen verspreiden. Heere, sta op en betoon het dat gij ons nog gedenkt in uw gunst. En laten wij hier, maar laat ook overal waar uw woord verkondigd wordt, de ervaring zijn dat u vandaag op deze uw dag uw koninkrijk nog wilt uitbreiden en uw naam wilt verheerlijken. En u doet dat toch, Heere, als u zondaren bekeert. U doet dat toch ook als u mensen die ge op de weg des levens gebracht hebt verder leidt en onderwijst. U doet dat toch, uw eer bevorderen en uw deugden verheerlijken. Als gij aan Satans macht ontrukt, degene die hem nu nog als slaven dienen, en als u ze overbrengt uit zijn heerschappij en ze plaatst onder uw scepter, o Heere Jezus. We vragen van u dat u dat wonder, dat genadewerk, rijkelijk in ons midden wilt verrichten. En dat hebben we niet verdiend. Maar doe het toch nog. Doe het om uw naams wil. Doe het om ook aan Satan te bewijzen, Heere Jezus, dat er aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Laat hij dat weten, laat hij dat gevoelen. Laat hij dat ook pijnlijk gevoelen als hij zijn onderdanen moet zien overgaan in uw koninkrijk. Heere, wilt gij zo uw genade groot maken? We bidden van u dat u in allerlei andere noden ook wilt voorzien. Dit wat we van u bidden, dat geldt ons allen, dat hebben we allen nodig. Maar overigens, er zijn ook verscheidene noden die van de een tot de ander weer verschillen. We denken bijzonder aan onze zieken. We denken aan Patricia van Erkel die een operatie moet ondergaan. Gaat u met haar mee, Heren, en wilt u dat jonge leven sparen en uw gunst en uw genade daar ook rijk aan bewijzen en zelf ook voor de uitkomst zorgen. U hebt dat gedaan bij Jolijn Arensman, die weer naar huis terug mocht en voor wie de periode in het ziekenhuis gelukkig alweer voorbij is. Heere, over dat kind hebt u gewaakt. Zorgt u ook verder en maak het ook verder wel. Wees ook met zuster Vroegendewij die uit het ziekenhuis naar de goederee zal gaan. En voor wie het toch hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk zal zijn dat ze naar haar eigen woning zal terugkeren. Haar leeftijd, haar gebrekkige gezondheid, het zijn allemaal factoren die het vrijwel onmogelijk maken dat ze nog op zichzelf zal kunnen leven. Heere, geef haar genade om ook in deze weg achter u aan te komen. En om op u alleen haar betrouwen te stellen. En te verwachten dat gij, de God die haar leven geleid hebt en die in haar leven ook geen onbekende gebleven zijt, nu ook in de ouderdom bij het klimmen der jaren en bij het toenemen van de gebreken aan haar wilt blijven gedenken. We danken u voor broeder en zuster Visser, die hebben mogen gedenken dat u ze 40 jaar geleden in de band van het huwelijk verbonden hebt. U hebt jarenlang voor hen gezorgd en al zijn er zorgen en moeiten in hun leven geweest en al zijn er spanningen geweest en al is het leven meer dan één keer ook bedreigd geweest door de dood. U hebt al die jaren door en dwars door al die omstandigheden heen ook nog willen sparen en dragen. Heren, ze mochten met elkaar deze vreugdevolle gebeurtenis beleven om 40 jaar lang door u gespaard te zijn gebleven. Wilt u ze een dankbaar hart geven? En wilt u ze ook wat de toekomende betreft uw gunsten niet onthouden? En als we om uw gunst bidden, Heren, dan bidden we om die gunst voor hun zielenheil, maar ook voor hun lichamelijk welzijn. Denk aan hen in uw genade. Wees u ook met de familie Boon, als ze vandaag voor het laatst met de gemeente hier mogen opgaan en in de week die voor ons ligt zullen gaan verhuizen naar een ander deel in ons land en zich daarbij een andere kerkelijke gemeenschap zullen gaan voegen. Heren, ga met hen mee in hun nieuwe woonomgeving en in een nieuwe werkomgeving. Wilt u dat hele gezin voor uw rekening nemen en hen uw gunst in een rijke mate bewijzen? Wat hebben we mensen dat nodig? In alle omstandigheden, afhankelijk als we zijn. Geef wat nodig is, Heren, en voorzie in alle noden en behoeften. Wees zo een alles vervullend God. Verdiensten hebben we niet en kunnen we u ook niet laten zien. Maar wil nog om Christus wil genadig zijn. Onze zonden vergeven. Al onze ongerechtigheden wegdoen. En betonen, Heren, dat gij groot van goedertierenheid zijt, gaarne vergevend, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 10e en het 27e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, en daar ik moet zien hoe snoodaards uwe wet verlaten heeft, beroering mij bevangen. 10 en 27 van 119. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Gemeente, een aantal weken hebben we uit andere gedeelten van het woord van God de boodschap van het evangelie zoeken te beluisteren en verstaan. Vanmorgen nemen we de draad weer op, daar waar we hem hebben laten liggen. Voor zover wij in het woord van God in het boek Exodus gelezen hebben, weet u dat we gebleven zijn bij dat moment dat Mozes moest vluchten. Hij was ook veel te haastig geweest, veel te overmoedig geweest, veel te ongeduldig geweest. Hij had het allemaal in eigen hand genomen. Dat het in zijn hart was om het volk Israël te bezoeken, dat was goed. Dat het in zijn hart was om het volk Israël te verlossen, dat was ook goed. We mogen geloven dat de Heere dat zelf in zijn hart gewerkt heeft. Dat de Heere bezig was om hem voor die grote taak klaar te maken. Daar diende ook die opvoeding aan het hof in Egypte al voor. Maar Mozes was nog niet klaar. Hij was nog niet geschikt. De Heere kon hem zo nog niet gebruiken. En toen Mozes dacht dat hij wel geschikt was en dat hij wel gebruikt kon worden, en toen hij hoopte dat de Israëlieten merken zouden, constateren zouden dat hij als hun leider en verlosser zou optreden, toen heeft hij door zijn overhaaste ingrijpen en door zijn doodslaan van die Egyptenaar eigenlijk alles verknoeid. En dan blijft er voor Mozes niks anders over dan te vluchten. Maar waarheen? Vluchten voor zijn leven. Maar waar reikt Farao's arm niet? Vluchten moet hij en hij komt helemaal in Midian terecht. En daar wordt hij, en dat zijn dan zijn eigen woorden geweest, daar wordt hij een vreemdeling in een vreemd land. Laten we vanmorgen eens nagaan denken over wat de Heere ons over dat verblijf van Mozes in Midian zegt. En dan doen we dat vanuit dat getuigenis dat Mozes daar zelf over gegeven heeft. Als hij van dat land Midian zegt, het is voor mij een vreemd land. En dat is het voor hem gebleven ook. En als hij van zichzelf zegt dat hij een vreemdeling is. Eerst nog even wat over de vraag hoe hij daar dan eigenlijk terecht kwam. Ja, dat was zijn eigen keus, zou je zeggen. Hij heeft gedacht, waar zou Farao me niet kunnen vinden? Waar reikt zijn arm niet? En toen is hij naar de Midianieten gegaan. Toen is hij terechtgekomen in het zuidoostelijk gedeelte van het Sinaï-schiereiland. Dat is een lange reis geweest. Dat is een vermoeiende reis geweest. Dat is een eenzame reis geweest voor Mozes. En je kunt er maar naar raden, maar wat heeft er zo allemaal in zijn gedachten in die periode, tijdens die lange reis, tijdens die dagen en die nachten dat hij onderweg was, wat heeft zo allemaal in zijn gedachten en in zijn geest gehuist? Wat heeft hij eigenlijk allemaal achtergelaten? Die perspectieven die hij in Egypte had, die zijn weg. De plaats die hij daar aan het hof had, is verleden tijd. Het aanzien dat hij daar in Egypte genoot, dat is allemaal achter de rug. Wat heeft hij daar allemaal achtergelaten? Zijn pleegmoeder, de Egyptische prinses die dan toch maar voor hem gezorgd had. En die dan onder God toch ook maar heeft mogen dienen om hem van de wisse dood als zuigeling nog te verlossen. Hoe zal zij gereageerd hebben toen ze hoorde van het overhaaste gesprek, van het overhaaste vertrek van Mozes? Wat zal er in haar geest zijn omgegaan? Mozes zal haar nooit meer terugzien. Zal haar die zoveel voor hem gedaan heeft nooit meer terugzien? Zijn eigen moeder? Zijn eigen vader, hij zal ze nooit meer zien. Zijn broer en zijn zuster, hij zal ze nooit meer zien. Het volk waar hij voor gekozen had, u herinnert u dat? Hij had verkozen liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genietingen van de zonde en de schatten van Egypte te hebben. Hij had een goede keus gedaan. Hij had een band gevoeld aan dat volk, al was het dan ook zwart van dienstbaarheid, omdat ze hun juk moesten dragen. Maar dat volk waar hij zo'n band aan had, waar hij liefde voor had, dat hij zo graag verlossen zou, waar hij zo graag wat voor doen zou, dat volk laat hij in Egypte achter in grote ellende. En hij kan niets meer voor hen doen. En waarschijnlijk, zo moet hij toch denken, deze vluchteling, deze asielzoeker, zo moet hij denken, hij zal nooit meer iets voor hem kunnen doen. Ziet u, dat soort gedachten maken zijn reis nog eenzamer. Dat soort gedachten maken het voor hem al maar pijnlijker. Ja, een mens kan wel eens wat doen. Een mens kan wel eens denken dat hij dit of dat moet doen. Een mens kan zich wel eens inbeelden dat hij tot een bepaalde taak geroepen is en dat hij dit zus of zo moet uitvoeren. Maar ondoordacht optreden kan zoveel ellende veroorzaken. De rust is weg. Vrees en zorg drijven Mozes voort. Laten we er rekening mee houden. Er is een spreekwoord, dat is dan wel Gods woord niet, maar het is wel een spreekwoord, het is wel volkswijsheid. Bezint eer gij begint. Nou, dat kun je op het leven van Mozes ook toepassen. Dat is de ene kant. Mozes heeft zelf gekozen om naar Midian te gaan. En hij heeft die lange, pijnlijke, moeilijke, eenzame reis helemaal afgelegd. Met allerlei gedachten in zijn hoofd. En met allerlei zelfbeschuldigingen, waardoor zijn leven nog moeilijker werd. Intussen, en daar hebt u het evangelie, intussen is God hem niet vergeten. Mozes is weliswaar een overtreder van Gods wet, heeft de Egyptenaar doodgeslagen, is voor de Heere uitgelopen, heeft het recht in eigen handen genomen, heeft God in de weg gelopen, allemaal waar. God is hem toch niet vergeten en de Heere heeft hem toch niet verstoten. En als Mozes vluchten moet, dan zou je zeggen hij lijkt op Kain, de broedermoordenaar. En toch is er een verschil. O zeker, Kain moet ook vluchten, zwerven en dolen over de aarde. Maar als Mozes moet vluchten, en hij heeft dezelfde soort kwaad bedreven als dat Kain bedreven heeft toen hij zijn broeder Abel doodsloeg. Als Mozes moet vluchten, dan is die vlucht van Mozes toch anders. Mozes komt in Midian. Hoe komt hij daar? Ja, dat heeft hij zelf uitgekozen. Hij heeft uitgerekend, nou daar zal Farao me niet vinden. Daar heeft Farao geen macht, bij die nomadenstammen van de Midianieten. Maar daarmee is niet alles gezegd. De mens overdenkt zijn weg. En de Heere bestuurt zijn gang. Dat is ook hier waar. Tenslotte is het de Heere. Mozes zal het niet eens geweten hebben. Mozes zal het niet eens hebben kunnen vertellen, maar het is de Heere geweest die Mozes gang bestuurd heeft en hij heeft hem ertoe geleid om te kiezen om in Midian een toevlucht te zoeken. God heeft de weg van Mozes naar Midian geleid. Want Mozes zoekt Farao te ontvluchten en de wraak van de koning te ontvluchten. Daarom gaat hij weg. Maar God zoekt een plek waar hij Mozes verder kan gaan vormen. En waar hij hem verder kan gaan opleiden. En waar hij hem verder kan gaan bekwamen voor de taak die straks hem wacht. En die plek heeft God gevonden in Midian. Hoe het ondertussen met Mozes geestelijk geweest is, ik kan het u niet zeggen. Daar weten we met zekerheid niets van. Hoe hij onderweg geweest is in zijn verhouding tot de Heere, de schrift zwijgt daarover. Heeft hij nog contact gehad met de Heere? Of was er alleen maar beschuldiging, was er alleen maar zelfaanklacht? Ik stel mij wel voor dat er vragen genoeg zijn geweest, maar of er antwoorden zijn geweest, ik weet het niet. Of Mozes bevreesd geweest is dat hij het misschien allemaal nu verzondigd had door zijn eigen machtig optreden. Of hebben misschien onderweg ook van tijd tot tijd Gods vertroostingen zijn ziel verkwikt als zijn gedachten in hem vermenigvuldigden. Wie zal het zeggen? Maar voor ons is van belang, gemeente, laten we dat er dan maar vast uit leren. Voor ons is van belang dat wij met de apostel Paulus kunnen zeggen dat we onszelf gedurig hierin oefenen, dat we een onergerlijk geweten hebben bij God en bij mensen. Voor ons is van belang dat we deze les uit deze geschiedenis in ieder geval leren, dat we de Heere niet vooruit moeten lopen. En dat we zeker de Heere niet voor de voeten moeten lopen, maar dat wij moeten volgen. Dat is verreweg het beste. En dat we mogen weten wat we ook doen en waar we ook voor staan en welke beslissing we ook moeten nemen, dat we weten mogen in Gods weg te zijn. Dat bewaart voor een hoop bange vragen. Nou, en zo komt Mozes dan tenslotte in Midian aan. En dan moet u eens zien wat deze asielzoeker allemaal in Midian ontvangt. Hij krijgt toch weer een dak boven zijn hoofd. Hij vindt daar in Midian toch weer een werkkring waarin hij zich nuttig mag maken. Hij vindt daar in Midian een vrouw. Hij krijgt daar in Midian een kind. En dat is heel wat voor zo'n berooide zwerver, die daar aankomt met, ja, hoeveel zal die bij zich gehad hebben? Dat is heel wat voor zo'n vluchteling, die om het vege lijf te redden, haastig, overhaast, Egypte moest verlaten. Dat is heel wat voor deze mens. Dat zijn al heel wat gunstbewijzen, onverdiende gunstbewijzen van de Allerhoogste. Hoe is het dan allemaal gegaan? Wel, u weet de geschiedenis wel. Toen hij in Midian aankwam, zocht hij een poosje rust bij een put. Waarom bij een put? Wel, een put is niet alleen een plaats waar je drinken kunt, maar een put is ook een plaats waar je mensen ontmoeten kunt. Daar kwamen meer mensen. En daar kwamen meer mensen om water te putten voor zichzelf of voor het vee, voor hun schapen, voor hun kudden. Maar daar kun je ook mensen ontmoeten. En wellicht is Mozes daar gaan zitten in de hoop dat hij vroeg of laat daar iemand te spreken zou kunnen krijgen in dat eenzame, verlaten, barre oord van de Sinaï-woestijn. En inderdaad, daar komen na niet al te lange tijd herderinnen, 7 zusjes, dochters van de priester uit die streek, Reuel, of ook wel Jetro genoemd. Die priester houdt er ook een kudde schapen op na, en deze dochters zorgen voor de schapen als herderinnen. En ze zijn met die schapen bezig geweest, ze hebben die schapen naar allerlei weidegronden gebracht, en daar is op een gegeven ogenblik de tijd aangebroken dat die dieren ook te drinken moeten hebben. Dus zoeken ze de ook door hen gekende put op. En ze beginnen die schapen te drinken. Mozes zit daarbij en hij ziet dat aan. Maar het duurt niet lang of er komen ook herders met andere kudden. En als die bij de put gekomen zijn, jagen ze die herderinnen, die dochters van de priester, weg. Durven ze wel? Beleefdheid, dat is een andere zaak. En het lijkt ook wel alsof hun godsdienst hen ook niet veel geleerd heeft. Want het zijn de dochters van hun priester die ze daar wegjagen. Respect voor hun priester, voor hun geestelijke leidsman, lijken ze ook niet veel te hebben. Het is maar een laf gedrag van die herders. Vindt u niet? Die zwakkeren, die jonge vrouwen, nou ja, die kunnen tegen die herders en tegen hun geweld, tegen hun verbaal geweld, tegen hun woorden en misschien ook tegen hun lichamelijk geweld, daar kunnen ze niet veel tegen beginnen. Dus ja, die moeten maar het veld ruimen en maar wachten totdat die herders klaar zijn en met hun kudde weer wegtrekken en dan kunnen die meisjes met hun schapen weer verder. Laf gedrag, je komt dat wel eens meer tegen. Je ziet dat ook wel eens op een schoolplein. Je ziet dat ook wel eens als jongens en meisjes een zwakker kind. Een kind dat niet zo goed mee kan of dat een beetje stil en teruggetrokken is. Als jongens en meisjes zo'n kind plagen. Durven ze wel? Je ziet dat ook tussen volwassenen. Oh ja, als iemand te minder is en als je iemand aan kan. Maar het is laf. Mozes ziet dat gebeuren, dat die dochters van de priester weggejaagd worden en dat ze zich niet verweren kunnen. En dan toont Mozes zijn ware aard. Want laat Mozes een man met gebreken zijn, ernstige gebreken. En laat Mozes een man zijn die veel te impulsief en veel te driftig handelen kan. Het is ook een man waar goede eigenschappen in zitten. Hij is voorkomend, hij is hulpvaardig en hij kiest partij voor de verdrukte, in dit geval voor die meisjes. Springt overeind. En hoe hij het gedaan heeft, staat er niet bij. Maar hij heeft wel op de een of andere manier kans gezien om die herders, die toch in de meerderheid waren, weg te sturen. En die meisjes, die dochters van de priester, die herderinnen een gelegenheid te geven om met het drenken van hun schapen verder te gaan. Kennelijk zijn die herders onder de indruk van Mozes geweest. Of dat misschien door zijn kostbare Egyptische kledij kwam, waar ze respect voor hadden, ik weet het niet. Maar Mozes heeft die herderinnen verlost uit de hand van die herders. En dus zijn die meisjes nu snel klaar met hun werk. Kunnen ze met hun kudden ook vroeg naar huis. Veel vroeger dan normaal. En dat laat ons zien dat wat hier gebeurt is elke dag gebeurd. Dat die herders elke dag datzelfde gemene spel met die meisjes spelen. Dit keer zijn ze vroeger thuis. En hun vader vraagt, hoe kom je nou zo vroeg thuis? En ze beginnen te vertellen van die Egyptische man. Van wat hij voor hen gedaan heeft. En hoe hij hun schapen gedrenkt heeft. En zo wordt het verhaal van Mozes verteld aan Reuel. En die man heeft terstond sympathie voor de helper van zijn dochters. En hij zegt, waarom heb je hem niet meegebracht? Waar is die? Ja, nog wel bij die put waarschijnlijk. Nou, ga hem gauw halen. Want Reuel wil hem gastvrijheid betonen. En als Mozes gehaald wordt en in dat gezin geïntroduceerd is, dan bewilligt hij, zo lazen we in het tekstgedeelte, dan bewilligt hij om bij die man te wonen. En dan ontstaat er ook een overeenkomst tussen Reuel en Mozes. Mozes komt in zijn dienst. Mozes wordt een van de herders van zijn kudde. En het bevalt alle partijen goed. Mozes is blij dat hij daar is. Reuel is tevreden met zijn knecht. Reuel biedt hem ook een keer een van zijn dochters aan ter vrouw. En Zippora bewilligt in dat huwelijk. En uit dat huwelijk wordt straks Gersom geboren. Rijke zegeningen. In Egypte was hij verstoten, daar moest hij vluchten. Door zijn eigen volk was hij verstoten. Wie heeft u tot een rechter over ons aangesteld? En nu is deze eenzame vluchteling gastvrij ontvangen in een gezin dat hij nooit eerder gezien heeft. En nu is deze eenzame vluchteling weer in gezelschap van mensen. Nu krijgt hij weer familieleven, nu krijgt hij een eigen gezin. Bemoeienissen van de Heere. Zegeningen van de Allerhoogste. God is toch goed. Is veel kwijt deze Mozes. Maar hij ontvangt ook veel terug. En wat hij verder van de Heere ontvangt daar. Wel, ik zei u al, het was Gods bedoeling om Mozes naar Midian te brengen. Want de Heere is met de opvoeding van Mozes nog niet klaar. Met de toerusting. En datgene wat er in Egypte had plaatsgevonden, dat was maar een deel van Mozes' toerusting. Als hij onderwezen werd in al de wijsheid van de Egyptenaren. Maar om straks de leidsman van zijn volk te zijn, om straks te besturen, om straks recht te spreken, om straks dat volk te leiden. Een volk met ongemakken en met nukken en met verkeerdheden en met murmureringen. Om dat volk te kunnen leiden en te besturen. En om al hun lastigheden te kunnen verdragen zonder in drift op te vliegen en erop los te slaan en eigen rechten te spelen, moet Mozes nog een ander soort opleiding ontvangen. En dat gebeurt in Midian. Ziet u hem daar door dat Sinaï-schiereiland heen trekken? 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 10 jaar. 20 jaar, 40 jaar. Hij leert die streek wel helemaal kennen. Hij kent bijna elke steen in die streek. Want die heeft er zo vaak, zo lang gezworven. De hele topografie van dat gebied. Het staat hem duidelijk in zijn geheugen gegrift. Hij weet precies wat er daar komt en wat daar ligt en hoe daar een oase is. Heel die weg kent hij. En dat zal hem straks te pas komen. Als hij weer in die streek komt, maar dan met het volk, al weet hij dat nog niet. Maar belangrijker dan dat hij de aardrijkskunde van dat gebied goed leert kennen, belangrijker is dat hij als schaapherder daar leert wat het is om geduld te hebben. Dat had hij niet zoveel, maar dat leert hij daar. Schapen, zo makkelijk zijn ze niet. Zo intelligent zijn ze ook niet. Dat heeft Mozes daar geleerd. Om met schapen om te gaan. Om met ongemakkelijke dieren dag in dag uit rond te trekken. En Mozes heeft het daar ook geleerd om moed te betonen. Als er gevaar voor zijn schapen dreigt. En als die schapen op de een of andere manier belaagd worden. Dan moet de herder voor die schapen instaan. Die weerloze dieren die zichzelf niet kunnen verlossen. En bevrijden uit de macht van een roofdier. Mozes, de herder, moet voor die schapen instaan. En Mozes heeft geleerd om teerhartig te zijn. En om in tere liefde met die dieren te handelen, vooral met de jonge dieren van de kudde. En vooral met de gebrekkige dieren van de kudde, die niet zo mee kunnen. Er zijn tijden geweest dat Mozes de lammeren van de kudde in zijn schoot moest dragen. En zo is hij geworden, onder die opvoeding aan in de woestijn, maar tegelijkertijd die opvoeding die de Heere hem gaf. Zo is hij geworden, wat het woord van God later zal zeggen, de zachtmoedigste van alle mensen. Dat had hij van nature niet. Geen zins. En daar zijn bewijzen voor dat hij dat van nature niet had. Maar hij zal het straks nodig hebben, bij de taak die God hem opdraagt. Wel nu in die woestijntijd, in die periode van zijn herderschap, heeft hij het geleerd. Op Gods oefenschool in de eenzaamheid. Want het was vaak een eenzaam bestaan. Er waren dagen dat hij niemand ontmoette. In dat onherbergzame oord. Er waren dagen dat hij met niemand een woord kon spreken. Op die plek waar God hem apart genomen heeft, daar heeft de Heere een privé onderwijs gegeven. Heeft hij het daar moeilijk gehad? Dat zal wel. Straks nog een paar woorden daarover. Maar de weg van de Heere die vol raadselen was, en daar heeft Mozes mee gezeten. De weg van de Heere die hij niet begrijpen kon, en daar heeft Mozes weet van gehad. Die weg die de Heere met hem ging, is toch een weg geweest waarin God bemoeienissen met hem had. En de Heere heeft bewezen dat hij wel weet wat hij doet in een mensenleven. En als de Heere dingen doet zoals hier bij Mozes, die Mozes op dat moment niet verstaat, dan moet Mozes ook leren, wat ik doe verstaat gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat kan nog gebeuren. Mozes heeft de ervaring gehad dat hij daar, zeg het maar even met deze woorden, op doodspoor gerangeerd werd. Zoals op stations en plassementen wel gebeurt. Dat een trein of een treinstel voorlopig niet nodig is. Nu, dan rij je dat op een doodlopend stuk rails. Zodat het niet in de weg staat. En zodat het daar rustig kan blijven staan. Nutteloos voorlopig totdat het weer ingeschakeld kan worden. Zo is Mozes ook op doodspoor gezet. Verderop kon hij niet. En terug, ach wanneer, een mens kan op doodspoor gezet worden. Een mens kan voor zijn eigen gevoel terzijde van de levensbaan neergezet worden. En we kunnen er grote vragen mee hebben. Maar wie weet wat de Heere ons op deze manier leren wil. En begint u dan niet, als dat uw ervaring ook mogelijk zou zijn, dat u terzijde gezet bent. Begint u dan niet met vragen te stellen en vraagtekens te plaatsen bij de wijsheid van de Heere. En bij de rechtvaardigheid van de Heere. Maar probeer uw geest zover te krijgen dat u de vragen stelt, Heere, wat wilt u mij in deze weg? En wat wilt u mij onder deze omstandigheden leren? En hou vast dat wat God doet altijd wijs is. En hoe heeft Mozes dat dan allemaal beleefd? We gaan er nu wat dieper op in. Hij heeft het allemaal beleefd zoals hij dat getuigt in die woorden die hij spreekt als hij zijn zoon een naam geeft. Want als die oudste geboren wordt, dan noemt hij hem Gersom. En het woordje, de naam Gersom, bestaat uit twee delen. Ger, of Geer, in het Hebreeuws. En Som, dat zal samenhangen met Sjaam. Geer is een vreemdeling. En dat andere, dat erachter staat, dat betekent daar. En Mozes bedoelt zichzelf. Ik ben daar, ik ben hier, ik ben in dit land een vreemdeling. En daarmee heeft hij het eigenlijk gezegd. Hoe hij het innerlijk beleefd heeft en wat die periode daar in Midian voor hem betekend heeft. En er zitten twee gedachten in. In de eerste plaats deze gedachte. Mozes drukt in die naam, Mozes drukt in die belijdenis. Ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Mozes drukt in die woorden uit zijn eenzaamheid. Hij heeft nou wel een vrouw, hij heeft nou wel schoonzusters, hij heeft een schoonvader, hij heeft nu zelfs ook nog een kind. Maar in feite is hij toch maar een vreemdeling. In feite is hij toch maar een eenzame vluchteling. En Midian, waar hij nou is, zal nooit zijn echte thuis kunnen zijn. Het eerste wat je dus in deze woorden van Mozes hoort, dat is dat er een soort neerslachtigheid over hem gekomen is. En er waren ook veel dingen waardoor een mens neerslachtig kon worden. Zoals er in het leven vandaag, in het leven van vele mensen ook, verschillende factoren zijn waardoor je neerslachtig kunt worden. Waardoor mensen depressief raken. Het volk waar hij voor gekozen heeft, ik noem maar een paar aspecten. Het volk waar hij voor gekozen heeft. Het volk wat de liefde van zijn hart heeft. Het volk waar hij verbondenheid aan gevoeld heeft. Ik kan er niks meer voor doen. En hij weet dat dat volk het zwaar heeft in Egypte. Hij weet dat ze van die farao niets goeds te verwachten hebben. Hij kent die farao. Hij kent zijn bittere gemoed. En hij weet van de vijandschap en van de boosaardigheid van de koning van Egypte tegenover de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes had zo graag wat voor dat volk gedaan. Maar hij kon er niets voor doen. En nu helemaal niet meer. En hij heeft het gevoel gehad dat de Heere hem tot een taak geroepen had. Hij heeft dat ontwakend besef in zijn binnenste gehad. Dat er verantwoordelijkheid bij hem lag voor dat volk van verdrukte slaven. En hij was in een positie om voor dat volk wat te doen. Maar hij heeft het door zijn eigen machtig optreden allemaal in één keer verknoeid. En nu is hij er helemaal mee vastgelopen. En de vrees is in zijn binnenste opgerezen dat er nooit meer iets van terecht komt. hadden ze zijn goede bedoelingen maar begrepen, de Israëlieten. Maar nu is hij uitgerangeerd. Nu staat hij op dat dode spoor. En God vindt het kennelijk goed. Want er verandert toch niks? O ja, er is wel wat veranderd. Hij is wel geen zwerveling gebleven in die zin dat hij altijd in eenzaamheid zijn dagen moet slijten. Hij heeft nu zijn eigen tent. Hij heeft nu een eigen vrouw. En hij heeft nu ook een eigen kind. In dat opzicht is er wel het een en ander veranderd. Maar voor de rest, deze prins, deze man die machtig was in woorden en in werken, zoals Stefanus zegt. Deze man met die prachtige opleiding. Deze man onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. Wat heeft hij daar nu aan? Wat begint hij daar nu mee? Wat kan hij daar nu mee doen als hij dag in dag uit met de schapen rondtrekt? Hij voelt zich nutteloos. En moet hij nou zo zijn dagen slijten? Moet hij straks zo spoorloos ondergaan? Moet hij zo oud worden? Een vreemdeling in een vreemd land. En dat zijn dingen die hem neergedrukt hebben. En dat zijn dingen die hem niet alleen maar van binnen neergedrukt hebben, maar waar hij nu ook uiting aan geeft. Als hij zijn zoon een naam geeft. Gersom, ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Misschien zijn er mensen vanmorgen in de kerk die zeggen, ik kan Mozes goed begrijpen. Ik kan dat goed invoelen. Ik heb vroeger ook allerlei plannen gehad, maar wat is er van terecht gekomen? Het ene ging niet in vervulling en het andere ging niet in vervulling. En ik voel me soms ook zo nutteloos. Er zullen allerlei factoren zijn in een mensenleven waardoor we ons inderdaad soms nutteloos gevoelen. En waardoor we de ervaring hebben, ik had dit gehoopt en ik had dat gehoopt. En ik heb hiervoor gewerkt en ik heb daar mijn best voor gedaan. En ik heb zelfs hiervoor gebeden en de Heere hartelijk gesmeekt of hij dat zou willen doen. En of hij het zo zou willen maken en of hij dat zou willen geven en of hij me hiervan zou willen verlossen. En er is maar niks veranderd en het is maar even nutteloos en ijdel gebleven. En vooral als je dan ook nog naspeurend in je eigen leven en blikkend in je eigen hart zou moeten zeggen, en ik heb er zelf tussen gezeten en ik heb het zelf verknoeid. En dan komen de zelfbeschuldigingen en de zelfaanklachten. Oh ja, wie zal dat kunnen ontkennen? Dat zegt de schrift, dat bewijst de praktijk. Wie zal kunnen ontkennen dat Gods weg vaak in raadselen is? Wie zal kunnen ontkennen dat de Heere dingen doet waar we geen zicht op hebben en waar we, die we echt niet begrijpen? Wie zal kunnen ontkennen dat de Heere soms gebeden niet verhoort? En dat de Heere wensen niet vervult? En de een heeft dit en de ander heeft dat. En zo zijn er wat een vragen. En zo zijn er wat een dingen waar een mens door neergedrukt kan worden. En zo zijn er wat de factoren waardoor mensen depressief raken. Soms ernstig depressief. En de een voelt zich onbegrepen. Alsof hij een vreemdeling is. En de ander voelt zich uitgestoten. En een derde voelt zich miskend. En een vierde klaagt, nou wie geeft er nou nog wat om mij? Misschien zitten er, oh ja, misschien, ongetwijfeld zullen er ook zo zijn in de kerk. Die het of nu zo beleven, of wel eens zo beleefd hebben. Of die het mogelijk in de toekomst zo zullen gaan beleven. En vooral als dan de godsregering vragen gaat oproepen in je ziel. Nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Asaf. En je liep er toch helemaal mee vast. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Misschien is het zo gesteld met iemand. En wat dan? Ik zei zo pas, begin nou niet met de wijsheid van de Heere van vraagtekens te voorzien. Ga nou niet denken dat de Heere dat allemaal niet weet, of dat de Heere dat allemaal doet uit lust tot plagen, en dat de Heere er een behagen in heeft om een mens in de moeite en in de engte te brengen. onthoud nou dit. Mozes zag dat niet. Hij heeft dat lange tijd niet gezien. Maar God heeft het doel in het oog gehouden. En God heeft geweten wat hij deed. Zoals God geweten heeft bij Jozef wat hij deed. Al wist Jozef het niet. Toen hij in de gevangenis zat en toen hij daar maar bleef zitten. En toen de hulp niet kwam en toen de schenker hem vergat. En toen Jozef iedere keer tevergeefs naar die deur van de gevangenis gekeken heeft. Of van zijn cel om te zien of er nog niet iemand kwam om hem te bevrijden. God vergat hem niet. De Heere weet wel wat hij doet als hij een mens op een ziekbed legt. Of als hij een mens van alles berooft. Of als een mens zijn plannen ziet mislukken. De Heere weet wat hij doet. Heere, laat dat de bede zijn. Toon mij uw weg. En leer mij u volgen. Om zo het vreemdelingschap te beleven. Maar er is nog een andere kant. Want in die woorden van Mozes hoor ik niet alleen dat hij een zekere klacht uitspreekt. Ik ben maar een vreemdeling. Maar in die woorden van Mozes hoor je meer. Hij is in Midian een vreemdeling. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt dat? Dat Mozes in Midian een vreemdeling is. Waarom is hij niet, zoals we dat dan wel eens zeggen, geassimileerd? Waarom heeft hij zich niet aangepast? Waarom is hij ook geen Midianiet geworden? De weg naar Egypte, de weg naar Israël was toch afgesloten. Waarom heeft hij zich niet aangepast? Gemeente, hij heeft zich niet aangepast omdat hij het niet kon. Zoals hij zich in Egypte ook niet aan kon passen. Hij kon geen Egyptenaar worden, al was hij prins. Hij kon geen Midianiet worden, al was hij daar gastvrij ontvangen. En waarom kon hij geen Egyptenaar worden? En waarom kon hij geen Midianiet worden? Omdat hij een Israëliet was. Daarom. Omdat zijn hart bij dat volk van God lag. Omdat zijn hart bij de God van dat volk lag. En in Egypte heeft hij de keus gedaan. U weet toch wel, de Hebreeënbrief schrijft daarover in het 11e hoofdstuk. Door het geloof heeft Mozes geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te wezen. Door het geloof heeft hij gekozen bij het volk van God te behoren, omdat hij zag op de vergelding des loons. Liever met dat volk verdrukt dan met de Egyptenaren verrijkt. Want bij dat volk is God erbij en in dat volk is Christus. En als hij nou in Midian is, nu bij de geboorte van zijn kind en later de jaren daar. Als hij nou in Midian is, dan is het hetzelfde geloof waardoor hij nu zegt, ik ben een vreemdeling. Zo pas zei ik, de omstandigheden hebben eraan meegewerkt dat Mozes zich een vreemdeling ging voelen. En nu zeg ik, en dat is veel rijker, zijn geloof heeft hem een vreemdeling doen zijn. Want al leeft hij nog zo goed bij zijn schoonvader en al houdt hij nog zoveel van zijn vrouw en al is hij nog zo blij met dat kind. Het kan zijn hart niet vullen. Hij moet God hebben. Hij is pas thuis als hij de Heere tot zijn deel heeft. Hij is pas op zijn bestemming als hij met het volk van God verenigd kan zijn. En dat is nog zijn keus. Hij zegt niet, oh, nu de Heere zo'n weg met me gaat en nu ik hier op doodspoor zat, nu vergeet ik dat en nu verloochen ik dat en ik kom op mijn keus terug en laat Israël maar voor wat het is. Ik kan me daar ook niet meer druk om maken, ik moet me nu hier aanpassen, ik moet nou voor mezelf zorgen, ik moet mezelf nu realiseren hier in dit land. Nee, het kan niet meer. Het geloof doet hem toch verbonden zijn aan dat volk en dat geloof doet hem toch verbonden zijn aan die God. En toen is hij het langzamerhand gaan leren in zijn vreemdelingschap. Zoals de dichter van Psalm 119 dat geleerd heeft. Toen heeft hij in dat vreemdelingschap de inzettingen des Heren gemaakt. Tot zijn lofgezang. Uw inzettingen zijn mij geweest. Lofzangen ten dagen van mijn vreemdelingschap. En toen is dat teruggekomen wat hij van huis uit heeft meegekregen. Weet u nog wel, in die eerste jaren van zijn leven, toen Jochebed, zijn moeder, van de prinses permissie had om dat kind de eerste jaren van zijn leven te verzorgen. En die eerste jaren van zijn leven zijn door zijn moeder gebruikt om het zaad van het evangelie in zijn ziel te planten. En het is onuitroeibaar geweest. Het is er aan het hof in Egypte niet uitgeroeid. Ook niet toen Mozes daar met de afgoderij in alle opzichten in aanraking kwam. Het is er in Midian ook niet uitgeroeid. Wat de duivel ook geprobeerd heeft om het krachteloos en nutteloos te maken. God heeft het de wasdom gegeven. En toen zijn de dingen teruggekomen. En op zijn eenzame zwerftochten met de schapen van zijn schoonvader is Mozes gedachte geweest aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Is gedachte geweest aan de inzettingen van die God. Heeft geen weg geweten met allerlei dingen die de Heere deed. Bleven raadsels en vraagtekens staan. En Gods regering was voor hem een ondoorgrondelijk stuk. Maar in de beleving van zijn vreemdelingschap heeft hij zich mogen vastklemmen aan het woord van die levende God. En zijn inzettingen geweest zijn hem geweest. Zijn lofzangen in de dagen van zijn vreemdelingschap. En toen heeft hij het langzamerhand allemaal uit handen leren geven. En toen is door dat werk van de Heere. En dan weet de Heere wel hoe die het doen moet. En dan weet de Heere ook wel hoeveel tijd hij daarvoor nemen moet. En God heeft de tijd hoor. Wij zijn haastig. Maar God heeft de tijd. Soms werkt de Heere met haast. Soms werkt de Heere in één keer. Zoals in Paulus. 3 dagen en de man komt daar stond Christus verkondigen. En soms neemt de Heere de tijd. En smeert die het uit over een heel leven. Mozes heeft 40 jaren lang. Stukje en beetje. Onderwijs gekregen om te worden zoals God wilde dat hij worden zou. Intussen heeft het hem in die 40 jaren aan de bemoeienissen van de Heere niet ontbroken. En Mozes heeft geleerd wat wachten is. Wat moest hij vaak op die schapen wachten? Hij kon ze niet opjagen, zeker niet als ze drachtig waren. Zeker niet als ze jongen hadden. Wat een geduld heeft Mozes moeten oefenen. En wat een geduld heeft hij geleerd om achter de Heere aan te komen. En wat een geduld heeft hij geleerd om op Gods tijd te wachten. En dat was Gods bedoeling nou precies. Zo leert hij zich geduldig dragen. En dat is ook de vreemdelingschap van Mozes. Vreemdeling hier beneden. En daarin is het ook geen onbekende zaak wat we in het woord van onze tekst lezen. Want dat maakt de Heere tenslotte al de zijnen. Ieder die hem vreest, wordt door de Heere onderwezen in het stuk van het vreemdelingschap. Ja toch? Dat vind je nou bij Mozes, je vindt het bij de dichter van Psalm 119 waar ik uit citeerde. En we hebben met die psalm ook gezongen, ik ben o Heere vreemdeling hier beneden. Je vindt het bij David, je vindt het geregeld in de schrift, het vreemdelingschap. Jacob heeft het ook al getuigd, toen hij tegen Farao zei in zijn dagen, de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen. Jazeker, God maakt al zijn volk. Wat het aardse leven betreft, vreemdelingen. Ze zijn hier niet meer thuis. Net zo min als dat Mozes in Midian thuis was. Er waren wel zegeningen van de Heere daar in Midian, maar hij was er niet in thuis. Hij kon zijn hart daar niet in kwijt. En zo min kan een kind des Heeren waarlijk van bovenuit geboren burger van het Rijk der Hemelen geworden. Zo min kan een mensenkind die die heilsweldaden van de Heere ontvangen heeft hier op aarde thuis zijn. Zeker niet als deze wereld zich in haar ware gedaante betoont. Als een wereld die in het boze ligt. Als een wereld waarin de vijandschap tegen God en tegen zijn Christus iedere keer weer gestalte aannemen. Hoe kunnen ze zich in zo'n wereld, hoe kunnen ze zich in zo'n terrein thuis voelen, waar met God en met zijn dienst gespot wordt, en waar de dienst des Heren verzaakt wordt, en waar de eer des Heren verduisterd wordt, als door de genade Gods in het werk van de Heilige Geest er toch liefde tot God in het hart geplant wordt. En begeerte naar de liefde, naar de gemeenschap met de Heren gewerkt is. Hoe kun je je dan thuis voelen daar, waar met God en met zijn dienst gespot wordt? Je hebt toch in het uur van de goede en de onberouwelijke keus ervoor gekozen om de Heere te dienen. Je hebt toch door de genade van de Heere ingewonnen en overreed gezegd, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Je hebt toch wel eens iets beleefd van de vreugde om de Heere te mogen kennen en de gemeenschap van de Heere te mogen smaken. En je hebt toch ook wel eens iets beleefd van dat wondere geheimenis, dat er nou een gemeenschap gaat groeien tussen allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Je hebt toch gekozen om bij het volk des Heeren te behoren. Van wie mag ik dat zeggen? En van wie is dat vanmorgen waar? Dat die goede keus gedaan is? En dat die begeerte in het hart gelegd is? En dat de Heere daarop teruggekomen is. En dat je er vreugde aan beleefd hebt. En dat dat geheimenis toch in meerdere of in mindere mate ook het geheimenis geworden is waaruit wij mogen leven. De Heere te dienen, hem te volgen, bij hem te mogen horen. Momenten te hebben dat ons hart echt naar hem trekt en naar zijn gemeenschap verlangt. Och, zoals de dichter van Psalm 63, dat zegt hij, dat wel eens meegemaakt heeft en nou soms weer een tijd vanaf is. Maar dan toch zegt, och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven, want dat wil je dan toch? Dan weet je ook wat het is om hier op aarde een vreemdeling te zijn. Dan weet je ook wat dat is om je hier op aarde niet meer thuis te voelen. En om het heel veel niet meer mee te kunnen. Onze wandel, zegt de apostel aan de Filippenzen, is in de hemelen. Ons burgerschap is in de hemelen. Daar staan wij ingeschreven. In de burgerlijke stand van het koninkrijk der hemelen. Wat dat betreft zijn we al verhuisd. Maar we zijn nog een poosje in de tijd van onze inwoning hier op aarde in het vlees. Maar daar ben je niet meer thuis. En dan moet je ook niet net doen alsof je er wel thuis bent. Want er zijn heel wat christenen. En het komt ook in het leven van ware christenen voor, dat het er alle schijn van heeft dat ze wel thuis zijn hier. En dat ze zich helemaal geen vreemdeling weten hier. Alsof ze hier alles kunnen vinden. En of ze hier alle vreugde kunnen beleven. Als dat zo is, dan staat het met de welstand van onze ziel niet zo bijzonder goed. Als er geen heimwee meer is. En geen verlangen. En geen gemeenschapsoefening. Kun je het camoufleren. En dan kun je de godsdienst ervoor in de plaats zetten. Maar dat is heel wat anders dan de godsvrezen. En de godsvrucht. Maar als er geen verlangen is, en als je het hier op aarde toch nog betrekkelijk goed hebt, dan ben je toch niet op dezelfde plek als Mozes. Mozes zei het notabene toen er een kind geboren werd in zijn gezin. En dat zal hem ongetwijfeld grote vreugde gegeven hebben. Maar ik kon in dat kind ook niet opgaan. En ik kon in zijn vrouw ook niet opgaan. En ik kon in zijn werk ook niet opgaan. En ik kon aan zijn gezondheid ook niet genoeg hebben. En ik kon aan zijn geld en wat hij dan ook verder gehad of niet gehad zal hebben, ook niet genoeg hebben. Het allerhoogst en eeuwig goed, dat kan alleen zijn hart vervullen. En als God nabij zijn ziel is, dan zegt hij, deze vreemdeling die het met het godsbestuur ook vaak moeilijk gehad heeft, maar dan zegt die vreemdeling in Midian toch, het is mij goed nabij God te wezen. Zo zei David het. David heeft ook geweten van dat vreemdelingschap. En hij zegt in Psalm 39 aan het slot, ik ben, o Heer, een vreemdeling bij u. Ziet u? Een vreemdeling hier, maar bij God. En dat geeft in het vreemdelingschap een aparte vreugde. Dat geeft in dat vreemdelingschap een aparte verwachting. En een apart uitzien. En een apart heimwee. En dan mag je het bij tijden toch weten. Ik begrijp het allemaal niet. Maar die God die mijn leven leidt. En die God die de vreugde van mijn ziel geworden is. En die God voor wie ik heb mogen kiezen, omdat hij voor mij gekozen heeft. Die God die me lief gehad heeft. En ik heb hem daarom lief gekregen. Die zaligmaker die me geroepen heeft en gezegd heeft, volg mij. Daarom weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten, al ben ik dan maar een vreemdeling, hoe rijk ik wel ben. Amen. Psalm 39, het 8e vers. Laten wij samen danken. Heere, uw weg is in het heiligdom. Uw voetstappen zijn in de zee. Mozes heeft het ook niet geweten hoe het allemaal nog eens terecht zou komen. En Mozes heeft ook in de dagen van zijn vreemdelingschappen, die waren niet weinige, moeten leren wat het is om achter u de Heere aan te komen. Heere, we hebben onderwijs ontvangen uit uw woord. Ten aanzien van dat vreemdelingschap en ten aanzien van de beproevingen die er kunnen zijn in een mensenleven en de onbegrepen raadselachtige wegen die gij met een mens gaat als u hem uitschakelt en als u soms ook de indruk geeft alsof u geen bemoeienissen meer hebt. Heren, laten wij door uw geest worden onderwezen, opdat we de lessen mogen leren. Nadat een ieder nodig heeft. Leert u het al uw volk en kinderen toch, Heere, om het vreemdelingschap te beleven. En om uitzicht te hebben, uit te zien naar het vaderland, naar het vaderhuis. Het verlangen te kennen, te beoefenen dat zich uit in het kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. We moeten u beleiden dat ook bij uw ware kerk vreemdelingschap, het vreemdelingenleven vaak zo weinig aanwezig is. En dat ook degenen die u vrezen het menigmaal toch nog zo goed kunnen vinden in dat territorium waar de boze regeert. O God, breng uw volk weer op haar plaats en geef dat het beleefd en beoefend mag worden. Wat Mozes beleed, ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Om zo ook hemelburgers te zijn en dat in woord en in wandel ook in ons gedrag te mogen uiten. Denk aan degenen die uitgeschakeld zijn. Aan degenen die vragen hebben. Aan degenen die vastgelopen zijn. Aan degenen die besprongen worden met aanvechtingen. Met benauwende vragen waarbij uw wijsheid in twijfel getrokken wordt. En Heere, ons hart gaat er zo snel in mee. Denk aan hen. Geef genade om te volgen. Geef genade om ook in onbegrepen wegen te volgen en achter u aan te komen. En te vertrouwen dat gij toch weet wat u doet. En dat gij toch met elk mensenleven het doel in het oog houdt. Leer ons volgen zonder vragen zoals Mozes het ook heeft moeten leren. Leert u geduld hebben, heren, als dat geleerd moet worden. Leert u hopen op uw heil als dat geleerd moet worden. En geeft dat we het uit handen mogen geven in het natuurlijke, in het geestelijke. Om u te laten besturen en u te laten waken in de wetenschap dat het wijs is. Alles wat gij doet om Jezus wil. Amen. Psalm 94, het tiende vers, wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. 94, het tiende vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.